Oké, vanmorgen wil ik met jullie een stukje lezen uit 2 Kronieken 20. Een stukje over koning Jozefat. Jozefat die belaagd wordt door verschillende landen, door verschillende legers. En dan gaat het erom hoe de reactie van Jozefat is op dat moment. En waar ik jullie even probeer in mee te nemen. Hoe is onze reactie als er iets op ons wegkomt die ons tegenstaat? Als we ineens als een probleem zich voordoet. Hoe gaan we daar dan ten opzichte van elkaar en ten opzichte van God mee om? Laten we even lezen de eerste paar versen uit 2 Kronieken 20. Daarna geschiedde het dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten tegen Jozefat ter strijde trokken. Dus dat waren drie legers. 2 Kronieken 20 vers 1. Gewoon de MBG vertaling. Heb je hem?
Ja, maar dan
is de MBG. Ja, dat klopt. Omdat het een andere vertaling is. Als hier een Chinees zou zitten met een Chinese Bijbel, dan klinkt het ook anders. Of niet? Ja, volgens mij wel. Daarna geschiedde het dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde trokken. Men kwam Jozefat melden, een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee, uit Aram. Zie, zij zijn in Gazezon Tamar, dat is Engedi. Toen werd Jozefat bevreesd en besloot de Heere te raadplegen. En hij riep voor geheel Judea, voor Juda een vaste uit en Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heer. Ja, men kwam uit al de steden van Juda om de Heere te zoeken. Jozefat ging te midden van de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heer, voor de nieuwe voorhof en zei, Heere God onze vaderen, zijt gij niet in de hemel, heerst gij niet over al de koninkrijken der volken, is uw hand krachtig en in uw hand is krachtig en sterkte, niemand kan stand houden tegen u. Zijt gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt, de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend. Zij woonden daarin, bouwden u daarin voor uw naam een heiligdom en zeiden, indien ons een onheil overkomt, zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis. Dat moet je onthouden. Want uw naam is in dit huis. Wanneer wij in onze benauwdheden tot u roepen, zult gij horen en helpen. Nu dan, zie de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte te Seir, tegen wie gij Israël niet toestond op te rukken, toen het uit het land Egypte kwam, want het trok langs hen heen en verdelgde hen niet. Zie toch, zij vergelden het ons door op te trekken om ons uit uw bezitting, die gij ons ten erve hebt gegeven, te verdrijven. Onze God, zult gij over hen niet gericht houden? Wij zijn immers niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Geheel Juda stond voor het aangezicht van de Heer, zelfs hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam in het midden der gemeente de geest des Heren op de leviet Jahaziel, de zoon van Zekaria, de zoon van Benaja, de zoon van Jeel, de zoon van Matanja, uit de zonen van Asaf, en hij zeide, luister, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem, en koning Jozefat, zo zegt de Heer tot u, wees niet bevreesd en word niet verschrikt voor deze grote menigte. Want het is geen strijd van u, maar van God. Nou, dan krijgt hij een hele opdracht. Morgen moet je oprukken en waar hij moet zijn en hoe dat zal gaan. En dan op het eind zegt Jozefat in vers 18. Toen boog Jozefat zich neer met het aangezicht der aarde en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht van de Heer om de Heer te aanbidden. En de levieten behorende tot de Kehatieten en de Korachieten stonden op om de Heer, de God van Israël, met zeer krachtige stem te loven. Tot zover even dit stuk uit de Bijbel, uit de Kronieken. Er zijn een paar opmerkelijke principes die je ook op ons eigen leven zou kunnen betrekken, die je hier leest in dit gedeelte. Wat doen wij met hetgeen wij te horen krijgen? Wat doen wij in ons dagelijks leven met de dingen die zich ogenschijnlijk tegen ons keren? Dat is het verhaal van vanmorgen. Wat doen wij daarmee? Hoe reageren wij? Er is een vijand die altijd zal proberen om onze ogen, om onze focus, onze blik op die problemen te vestigen. En hoe meer wij blijven hangen bij dat probleem, hoe meer wij ons focussen op dat probleem, hoe minder God in beeld komt. Want je kan maar op één ding tegelijk focussen. Focus ik op datgene wat op mijn pad komt? Of focussen wij op de Almachtige God? Dat is de grote vraag. De vorige keer heb ik een heel klein stukje verteld over David en Goliath. David was gefocust op God. Hij hoorde wel Goliath zo tekeer gaan. Hij hoorde wel Goliath, de God van Israël, vervloeken. Maar zijn focus was op God gericht. En toen zei hij, waarom hebben jullie niet ingegrepen? Waarom is er niemand bij jullie op het idee gekomen dat de Almachtige God, die al zoveel wonderen in ons leven heeft gedaan, deze man niet tegemoet durft te treden? En de duivel is er altijd over uit om jou in de val te lokken, om jou te blijven laten focussen op het probleem. En niet om je blik om te draaien en te richten op God. Nou, deze koning, Jozefat, die eenzelfde probleem te horen kreeg, en in die tijd waren de oorlogen heel heftig. In die tijd was het gewoon jij eraan of ik eraan. Tegenwoordig hebben we allemaal van die modernere wapens en allerlei raketten en allerlei toestanden. Afschuwelijk. Vannacht las ik nog een stukje over Israël. Dat komt helemaal niet in het nieuws. Maar ook afgelopen nacht zijn weer 18 raketten op Israël afgevuurd. Niemand hoort dat. Je ziet het hier niet op het journaal. Maar Israël ligt heel erg onder vuur op dit moment. Wist je dat? En wij moeten bidden voor Israël. Wij zijn geroepen als christenen om te bidden voor het volk van God. Maar Jozefat kreeg te horen dat er wel 3 legers, en hij deed het waarschijnlijk in zijn broek, want er staat hij was bevreesd, hij was bang. Hij dacht, wat gaan we nou krijgen? Ogenschijnlijk leefden ze gewoon hun leven en ging het allemaal van een leien dakje. Maar opeens kreeg hij van een boodschapper te horen, 3 legers, vijandelijke legers, maken zich klaar om ons volk te overroelen. En wat doet Jozefat? Je ziet dat hij mens is. Je kan een geweldige man of vrouw van God zijn, maar bevreesd wordt iedereen. Maar daarna, als je het moment hebt dat je bang bent, wat doe je dan? Blijf je bang? Of zeg je, nee, ik ga met mijn probleem naar God. Ik ga met mijn probleem naar de Almachtige, die beloofd heeft om in elk probleem bij me te zijn. In elk probleem. In alles wat tegen mij is opgeworpen, daarmee ga ik naar God, omdat ik weet dat Hij beloofd heeft om me door die problemen heen te helpen. Hallo? Zijn jullie er nog? Zijn zulke lekkere stoelen. Af en toe dut je misschien bijna weg. Maar Jozefat besluit iets te doen. Jozefat, zijn eerste punt wat hij maakt is van, ik doe een oproep voor heel het volk. Hij zag het dus als een gezamenlijk probleem. Het was niet alleen Jozefat zijn probleem, het was een probleem van het hele volk. Als de gemeente, zoals we hier zitten, als er een probleem is, is het ons probleem van allemaal. Wist je dat? De Bijbel zegt, als er één lid leidt, lijden alle leden. Dus laat ik jou maar als voorbeeld nemen. De zangleider heeft ineens een groot probleem. Je maakt dat bekend aan de leiding van de gemeente. Nou, dat ben je in dit geval zelf. Maar je laat een bericht uitgaan, jongens. Allemaal naar de bidstond komen, want er is een probleem en er moet gebeden worden. Hallo? En op een bidstond zijn er 3 mensen. Hallo? Meer? Zitten jullie boven het landelijk gemiddelde? Oh, dat is mooi. Dat is prachtig. 15, zegt er iemand. Oké, heel goed. Maar Jozefat begrijpt één ding. Dat het niet een probleem is van hemzelf, maar een probleem, het is een gezamenlijk probleem. En daarom roept hij heel het volk op, kom naar het tempelplein. Kom naar het tempelplein en daar gaan we God aanroepen. Jozefat besluit eerst God raad te plegen. Hij raadpleegt eerst God. Hij pakt als het ware dat probleem beet. Hij gaat er niet zelf mee sleutelen. Hij gaat er niet zelf wat mee doen. Maar hij zegt, God, wij hebben een probleem. En wij plaatsen het bij de troon van God. En zeggen, Heer, u heeft gezegd. Als er problemen zijn, dan ben ik een almachtige God om jullie te helpen je problemen op te lossen. En hij plaatst zijn probleem bij God. En ik geloof dat wij als christenen dat veel meer moeten doen als er een probleem is. Wij proberen het eerst met onze eigen menselijke kennis op te lossen. Of die te bellen of dat te doen. Maar het eerste wat we moeten doen is breng je probleem bij God. In gebed. En daarom is bidden zo belangrijk. Om te zeggen, ik heb een probleem, maar ik weet dat er iemand is die mij kan helpen. En als het ware in je gedachten ook los te laten. Maar dat is juist het moeilijke ding wat er is, want we worden er steeds meer mee geconfronteerd. Maar Jozefat maakte een goed besluit. Hij bracht zo'n probleem, het gezamenlijke probleem van de gemeente, bracht hij te midden van de tempel. En daar begonnen ze samen God aan te roepen. Op dat tempelplein. Samen God aanroepen. Jozefat ging te midden, staat er, van de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis des Heren voor de nieuwe voorhof. Hij stond midden in het volk. Als verantwoordelijke persoon ging hij midden in het volk staan. En ze riepen gezamenlijk allemaal tot de Heren. Weet je wat dat uitwerkt? Hallo? Gezamenlijke kracht, gezamenlijk gebed. Gezamenlijk dat probleem aanroepen. En als het ware roepen naar God of hij in actie wil komen. Weet je, als wij zelf met ons probleem blijven rommelen, komt er nooit een oplossing. Maar als we God deelgenoot maken van ons probleem, dan als het ware daarmee wordt de hemel geopend door te proclameren. Het was niks anders wat ze hier deden, daar gaan we zo nog even over hebben. Het was niks anders als proclameren wat God zelf had beloofd. Want hij zegt een paar keer, u heeft toch gezegd, u bent toch die God, u bent toch die in die boekrollen geschreven staat. Hij herinnerde God aan zijn eigen woorden. Soms moeten we God herinneren aan zijn eigen woorden. En dan open de hemel zich, dan komt als het ware door die woorden die wij uitspreken, komt God in actie. Want die ziet dat wij vanuit ons hart naar God roepen. En Jozefat maakte het probleem een gezamenlijk probleem. En ik denk dat de gemeente, dat het volk van God het ook uitermate begreep, dat het niet Jozefat zijn probleem was, maar dat het hun probleem van hun allemaal was. Het was een gezamenlijk iets wat ze, waar ze doorheen moesten gaan. En dan zie je dat gelijk als ze God hebben aangeroepen en hun probleem bij God hebben neergelegd, dan begint hij gelijk al in dat 6e vers met de grootheid en de almacht van God te proclameren. En dat is zo mooi als je ziet hoe hij dat doet. Eerst zegt hij van, Heere God, wij hebben hem, alsof God dat niet wist. God weet al lang dat jij een probleem hebt. Maar hij wil het wel uit je mond horen. God wil horen waar jouw gevoelens doorheen gaan. God wil horen welk probleem je hebt. God wil horen wat er in je hart leeft. God, God is zo nieuwsgierig naar hetgeen hoe jij het beleeft. En dan noemt hij al die dingen op dat tempelplein. En dan begint hij gelijk de grootheid van God te proclameren. Zijt gij het niet, zegt hij. Zijt gij niet de God die in de hemel heerst? En zijt gij het niet die heerst over al de koninkrijken der volken? Met andere woorden, hij proclameert gelijk de almacht en de grootheid van God. Ik geloof dat christenen een geweldig wapen hebben in proclamatie. Wist je dat? Een geweldig wapen in proclamatie. Als jij een probleem hebt en je schreeuwt het uit naar God om dan gelijk te gaan proclameren. Bent u niet de almachtige God? Bent u niet degene die heerst over alle volkeren? Bent u niet degene die wonderen kan doen? Bent u niet degene die me hieruit kan halen? Bent u niet degene die gezegd hebt dat wij met u meer dan overwinnaars zijn? Bent u niet diegene die voor mij stierf aan het kruis? Bent u niet degene waar onze genezing ligt in uw striemen? Al die dingen zijn zo krachtig om te proclameren. Al die dingen zijn zo krachtig om de hemel in beweging te zien komen. Of jullie zijn onder de indruk, of jullie zijn een beetje... Maar hij proclameert dat God heerst over de vijand. God heerst over de vijand. Wij hebben, lieve mensen, als gemeente één grote gezamenlijke vijand. Maar één ding is zeker in de Bijbel, God heerst over onze vijand. God heerst daarover. En hij zal niet toestaan... Dat is ook een mooi gedeelte uit de Bijbel. Hij zal niet toestaan dat diezelfde vijand ons gaat overroelen. No way. Dat zal hij niet toestaan. En de proclamatie van Jozef had in het volk begint iets uit te werken. Weet je wat een zangdienst doet? Een zangdienst brengt de hemel in beweging. Een zangdienst is niet liedjes zingen. We hebben niet op zaterdagavond een paar liedjes uitgezongen. Nee, we beginnen de grootheid van God te bezingen. Dat is heel iets anders. We beginnen de almachtige God te aanbidden. Vanuit ons hart is er een stuk dankbaarheid en een stuk openheid om alle eer van ons leven aan God te geven. We hebben zoveel 10.000 redenen tot dankbaarheid hebben we gezongen. Er is zoveel redenen om God te aanbidden. Er is zoveel redenen om te proclameren dat Hij de almachtige God is. En dan komt er iets in beweging. Dat is zometeen de volgende stap. Als wij in aanbidding komen, als we ons hele lichaam geven in aanbidding voor Koning Jezus, dan komt de hemel in beweging en dan begint God te spreken. Hallo? God zelf begint te spreken door profetie. Er komen woorden van God uit de gemeente vandaan. Uit de hemel door een persoon om die gemeente te bemoedigen. Eén zegt er halleluja. Nou, ik zeg ook halleluja. Hij zegt in het 8e vers. Voor uw naam een heiligdom. Indien ons onheil overkomt. Zwaard, gericht, pest of honger. Dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis. Hallo? Hallo? Uw naam is in dit huis. Als wij samenkomen, is er een naam in dit huis. Weet je welke naam? De naam boven alle namen. Niet de naam van Ko of van Jan of van Hans. Of van Cor of van Anja of wie dan ook. Niet onze namen zijn belangrijk, de naam van Jezus is alleen belangrijk. De naam van God is belangrijk. En die naam komt in beweging als wij God in onze liederen aanbidden. Dan komt de hemel in beweging. En die naam is in dit huis. Weet je, ik geloof met heel mijn hart in openbaring van God. Maar openbaring komt nooit als er geen aanbidding is. Hallo? openbaring komt als er aanbidding is. Als God ziet dat de harten werkelijk op hem gericht zijn, als het niet liedjes zingen is. We kunnen ook gewoon overal een liedje zingen. Maar doe je dat met je hart of doe je dat uit gewoonte? Dat is een groot verschil. En aanbidding doe je met je hart. En doe je met heel je wezen, zegt de Bijbel. En als je met heel je wezen God aanbidt, dan is die naam die in het huis is, is als het ware verlangend om zichzelf aan ons te tonen. En dan begint God te spreken. Niet alleen door het woord, maar ook door de geest en door openbaring. En dat is wat er gebeurt. Eerst proclameert hij nog in dat 12e vers waarin hij opnieuw zegt: onze God zult gij over hen niet gericht houden. Jozefat die beleidt eigenlijk dat ze zelf niet opgewassen zijn tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. Wij moeten eigenlijk in ons probleem onmiddellijk beleiden dat wij het zelf niet redden. Sommige mensen die denken van, dat red ik zelf wel, of dat los ik wel op, of daar heb ik God nog even niet meer nodig. Nou, no way, vergeet het maar. Want hier is een duidelijk voorbeeld dat als wij een probleem hebben, dat we ook onmiddellijk gaan beleiden dat wij er niet tegen opgewassen zijn. Wat betekent dat? Dat je daarin God al groot maakt. Dat je daarin al beleidt dat je God nodig hebt. Dat je daarin al beleidt dat die almachtige God voor jou hoger is als het probleem. De naam is in dit huis. Voor de Joodse mensen was die tempel zo ontzettend belangrijk ontmoetingspunt. Want zij geloofden met heel hun hart, als ze naar die tempel, en God zegt het ook verschillende keren in het Oude Testament, daar is de plaats waar ik woon. Kijk, toen Jezus kwam en toen de Heilige Geest over ons leven is gekomen, zijn wij zelf een tempel van God geworden. Toen is die verandering gekomen. Maar in het Oude Testament was heel duidelijk, de plaats waar God woonde, was de tempel. En daarom gingen zij regelmatig naar de tempel om hun offers te brengen, om hun gebeden op te zeggen, om met elkaar de Heer te zoeken. Daar was de plaats waar God woonde. En daarom staat hier heel duidelijk, de naam van God is in dit huis. Wat ik ook geloof, als wij samenkomen als christenen in een gemeente, en of het nou in jullie oude locatie was of hier, als we samenkomen, zegt de Bijbel, is God daar. Het maakt niet uit waar we zijn. We zijn in Suriname, stonden we onder een boom. Omdat je dan in de schaduw staat, maar God was erbij. We stonden onder een afdak, net die foto van die Indianen gezien, 3 uur rijden het oerwoud in. Maar God was daar. We waren 1,5 uur te laat. De dienst zou om 7 uur beginnen en wij kwamen om 8:30 pas. We konden de weg niet vinden. Uiteindelijk heeft iemand ons gebracht waar we moesten zijn. Mensen hebben 1,5 uur gezongen en gebeden. Bleven geduldig wachten tot ze de boodschap gingen horen en tot er voor hen gebeden werd. Ik zal mij afvragen in Nederland, als ik hier om 10 uur zou moeten zijn en om 11:30 was ik er nog niet, wie dan nog hier in die zaal had gezeten? Wat denk je? Ik denk dat iedereen naar huis was. Laten we eerlijk zijn. Niet? Ja, dan had je iets alternatiefs gaan doen. Maar goed, als we samenkomen, dan zegt de Bijbel, waar 2 of 3 zijn, al zijn er nog zo weinig, God is erbij. Maar zijn naam was aan het huis verbonden. En dan, wat gebeurt er dan? Dan begint God ineens te spreken. Het 14e vers. Toen kwam in het midden der gemeente de geest des Heren op de leviet Jahaziel. Ineens begint God te spreken. Dus ze riepen uit alle macht in hun nood tot de Heer. Als je tijden van gebed hebt, wat wij wel eens vergeten, laat ik maar voor mezelf spreken, om ook eens een tijdje stil te zijn en te wachten tot God spreekt. That's me. ja, ik ben een druk persoon en ik wil alles voor de Heer wel doen. En ik zie overal mogelijkheden en er komen nieuwe plannen en er zijn een aantal nieuwe landen genoemd en waar ik voor aan het bidden ben. En dan bid ik en dan ben ik bezig en gisteravond laat op mijn plekje op zolder ook nog. Dan ben ik aan het bidden en aan het Bijbel lezen en met de dingen bezig. En dan denk ik, nou, goed is goed, ik doe mijn Bijbel dicht en dan ga ik naar beneden. Maar dan vergeet ik soms gewoon om ook als te gewoon te blijven zitten met mijn ogen gesloten, gefocust op de troon en te wachten tot God eens wat zegt. Heb ik dat alleen of word ik nu afgebrand? Die vragen we nooit meer, want die is zo onheilig bezig. Maar soms hebben we zo'n vloed van woorden. En wachten we niet tot God gaat spreken, tot God iets tegen ons zegt. En hier is heel duidelijk een mooi voorbeeld. Ze hebben eerst al hun nood bij God gebracht. Ze hebben eerst geproclameerd hoe groot God was. Wat hij in het verleden allemaal voor hun heeft gedaan. Ze hebben als het ware groter gemaakt dan hij zelfs is. En dan ineens opent de hemel zich en begint God te spreken. Door een profetisch iemand. Zo zegt de Heer tot u, vers 15. Wees niet bevreesd en word niet verschrikt voor deze grote gemeenigte. En dan komt het, want het is geen strijd van u, maar van God. Hallo! Als er een probleem in ons leven voordoet, en jij weet dat je recht voor God staat, je weet dat je leeft volgens de principes, dat je je gebedstijden hebt, dat je je Bijbel leest, dat je een waarachtig kind van God bent, als je dan een probleem bij God brengt, dan mag jij weten dat God jou te hulp gaat komen. Hallo! Amen! Is er eentje die blij wordt? Oeh! Maar dan mag je dat weten. Want zegt die profeet hier, het is niet jouw strijd. Hallo man, dat vind ik zo mooi. Als dat probleem zich voordoet, het is niet jouw strijd. Het is niet jouw strijd. Want de Bijbel zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar we hebben te strijden tegen die machten, die wereldbeheersers, die machten in de lucht. En dan, als we dat beseffen, komt de hemelse legermacht in beweging. En hier, bij Jozefat, hoefden ze zelf niet eens te strijden. Dat kun je later thuis maar eens nalezen. Ze hoefden er niks aan te doen, want toen ze op het oorlogsgebied arriveerden, lagen er alleen maar lijken. Dode mensen. Alles was kapot. God had zijn werk al gedaan. De vijand was uitgeschakeld. Als wij het probleem bij God neerleggen, wordt de vijand uitgeschakeld. Einde verhaal. Niente capito. 0.0. Geen vijand meer. Overroeld door de almacht van God. Maar wij zitten soms zo te soebatten en te murmureren en van alles en iedereen te bellen. Oh, ik heb een probleem. Jozef, wat ligt in het bij God? Waar brengen wij ons probleem? En zien wij de grootheid en de almacht van God? En hier begint hij heel duidelijk te spreken. Zo zegt de Heer. Hoe vaak klinkt dat in onze samenkomsten nog? Zo spreekt de Heer. Het klinkt heel ouderwets. Maar ik geloof dat jullie ook een gemeente zijn. Ik heb het hier regelmatig gehoord. Zo spreekt de Heer. Als je zeker weet dat een woord van God is, dan raakt het zo diep je hart. Dan weet je zeker, dit moet God zijn. Toen wij vertrokken naar de zondag voordat we weg zouden vliegen naar Suriname, toen waren we in een dienst. En de dienst werd bijna afgesloten. Ik had gevraagd om daar nog voor ons te bidden, omdat het de laatste zondag in Nederland zou zijn. En er kwam een man bij staan en die vroeg aan zijn voorganger, zou ik voor deze mensen een woord over deze mensen mogen uitspreken? Ja, ga je gang, het is goed. Kennelijk was deze man profetisch onderlegd. Of ja, had hij laten zien dat zijn woorden ook werkelijk van God waren. Want met niet elke persoon die zich profeet noemt, hoeft hij in zee te gaan. Tenminste, dat heb ik wel geleerd. En deze persoon, die sprak een woord over ons uit. En wij hadden echt zoiets van, hallo. Ja, God gaat de landen waar jullie heen gezonden worden uitbreiden. Met India en met Israël en met het Midden-Oosten. die landen gaan er binnenkort bij komen. Dus wij hadden zoiets van, India, oké, okay. Israël, maar Midden-Oosten, help, help, help. Dan moet het echt van God zijn als je daarheen gestuurd wordt. Maar we waren in een dienst in Suriname. En daar kwam een man op ons af en die zei, ik geloof dat God nog een woord voor jullie heeft. En die noemde exact de driezelfde landen. God gaat jullie zenden, gaat jullie gebied uitbreiden en dan gaat jullie zenden naar India, naar Israël en naar het Midden-Oosten. Dus we hadden zoiets van, wow, dit is wel heel apart. Toen wij in die grote dienst waren, de laatste zondag in Suriname, van die 1000 mensen, toen zat er op het podium een rij muzikanten. En helemaal aan het einde van de dienst, zo tegen 1:45, 2:00, toen kwam er een van die muzikanten naar ons toe. En die zegt, terwijl je in de bediening met allerlei mensen aan het bidden was, gaf God een woord voor jullie. En voor de derde keer, India, Israël en het Midden-Oosten. We hadden echt zoiets van, wauw. En er kwam nog iets bij. Maak je niet druk, want God gaat ook bovennatuurlijk voor jullie zorgen. Dan hadden wij zoiets van, oké, als dat dan 3 keer bevestigd wordt, dan heb je zoiets van, nou, we gaan het niet zoeken. We zijn ervoor aan het bidden. Bid alsjeblieft met ons mee. We gaan het echt niet contacten zelf maken. Maar als er uit een van die landen iets zou gaan komen, dan weten wij dat het van God is. Amen. En deze problemen die Jozefat en het volk bij God hebben neergelegd, was voor hun zo klaar als een klontje door deze profetische man die zei, wees niet verschrikt voor die grote menigte. Soms kunnen wij door een probleem helemaal verslag zijn, wist je dat? Ja, of ik heb het alleen, of hebben jullie dat soms ook? Als er ineens iets ernstigs aan de hand is in de familie, in je werkomgeving, in je dromen met God, dat het ineens niet gaat zoals jij had gedacht, of iemand heel lelijk tegen je doet, of je naam door het slijk gehaald is, of je komt bij een dokter en je krijgt een vreselijk bericht. De laatste tijd in onze kennissenkring zijn er een aantal vreselijke berichten geweest. Mensen die we heel goed kennen. Waar je het absoluut niet van begrijpt. Dat je denkt van, hé, hoe kan dat nou? Mensen die Jezus volgen. Mensen die in een stuk bediening staan. Mensen die zichzelf wegcijferen voor het evangelie. En nou dit. Mensen die, jonge mensen die zomaar uit het leven worden weggerukt. Ik las op Facebook een jonge politieagent in Suriname, iets van net in de 30. Pats, boom, weg. Hele gelovige jongen. En als die dingen op je pad komen, dan denk je, wat is dit? Wat moet ik ermee? Hoe ga ik hiermee om? En Jozefat, die bracht het bij God. Jozefat legde het bij de troon. En God begon heel duidelijk door die profetische man in die gemeente op dat tempelplein te spreken. Word niet verschrikt. Het boek Openbaringen is er ook heel duidelijk over. Word niet verschrikt als al deze dingen staan te gebeuren. Als je nu kijkt wat zich afspeelt over Israël in het nieuws van de afgelopen weken. 3 grote wereldmachten die samenspannen tegen Israël, Rusland, Turkije en Iran. En de raketten staan al klaar in Iran om Israël te vernietigen. Maar wat ben ik blij, lieve mensen, dat in het Oude Testament een heel aantal keren geschreven staat dat onze God niet zal toestaan dat door welk land dan ook zijn volk van de kaart geveegd zal worden. Psalm 68 vers 1 over datzelfde volk zegt, God staat op. Lees het na, de eerste 2 versen. God staat op. En haters worden verstrooid en tegenstanders moeten vluchten. En dat is precies wat er over ons leven gebeurt. Als jij je probleem bij God neerlegt, dan gaat God opstaan. Dank u wel, Heer. Als ik een probleem heb, als wij een probleem hebben en we leggen het bij God neer, dan begint God op te staan. En die zegt tegen Gabriel, Gabriel, maak je engelenlegers klaar, want er is werk aan de winkel op de aarde. Een van mijn kinderen is in nood en we gaan nu in actie komen om mijn kinderen uit die nood te redden. Dank u Heer, dat u uw legers zult uitzenden. Haters worden verstrooid. Tegenstanders zullen vluchten. En dat is precies wat er bij Jozefat gebeurde. Ze kwamen in dat oorlogsgebied aan waar de confrontatie zou plaatsvinden. En ze vonden lijken, dode mensen. Want God was al voor hen uitgetrokken met een aartsengel die al die soldaten een kopje kleiner maakte. Hij wil jouw probleem een kopje kleiner maken. Maar het is aan ons wat we met dat probleem doen. Hoe is onze reactie? Ben jij van plan om het bij God neer te leggen? Durf jij open te zijn op een bidstond om je probleem bekend te maken? Misschien zit je hier vandaag wel met een groot probleem. I don't know. Maar ik weet één ding. God heeft mij beloofd. God heeft u beloofd. God heeft ons allemaal beloofd. Als wij ons probleem bij God neerleggen, dat hij ermee afrekent en dat hij onze weg voorspoedig maakt en dat hij wil ingrijpen in jouw situatie. Misschien zit je hier wel en ben je depressief. Laatst horen we weer van een jong persoon. Eind aan het leven gemaakt. Net in de 30, depressief. Geen zicht meer op leven, ziet het niet meer zitten. En de duivel spreekt me tot die persoon. In Suriname waren we onderweg. En ik werd gebeld in de auto. Kan je vanmiddag naar het ziekenhuis komen, naar het AZP? Want een vriend van me heeft vergif gedronken, wilde uit het leven stappen. Dus wij zijn gewoon vanaf het moment dat we bij die mensen weggingen, regelrecht naar het ziekenhuis gereden. En zijn op het IC terechtgekomen met die vriend die in de gang stond te wachten. En daar lag een man helemaal uitgeteld. En toen we bij dat bed kwamen, sloeg hij zijn ogen op. En ik vroeg als eerste aan hem. Ik begon niet over zijn problemen. En ik zeg, ken je Jezus? Dan zegt hij, nee. Ik zeg, zou je hem willen kennen? Want hij is de enigste persoon die jouw probleem kan oplossen. Hij zei, ja. Ik zeg, lukt het om te bidden? Hij zegt, ja. Ik zeg, bid me na. We baden het zondagsgebed. Zijn vriendin stond naast het bed, huilende. En toen ben ik met hem gaan bidden, samen met die andere mensen. Ik ben gaan bidden dat het vergif zijn werk niet zou doen in zijn ingewanden. Want de dokter had gezegd, zijn longen waren aangetast. Zijn maagwand was aangetast. En ook bepaalde ingewanden waren al aangetast door het vergif wat hij had gedronken de ochtend daarvoor. En we hebben gebeden dat het vergif zijn werk niet zou kunnen doen. Dat zijn lichaam gezond zou worden. Dat hij Jezus zou mogen dienen. En we zijn uit het ziekenhuis weggegaan. En 2 dagen daarna hoorde ik dat de doktoren hadden gezegd dat het beter met hem ging. En de zaterdag daarna, wij waren al op Curaçao. Waren we al op Curaçao? Volgens mij wel, ja. We waren in zijn appartement. En toen ging mijn telefoon en toen nam ik op en toen zei hij met Sandy, ik ben de persoon die vergif had gedronken. Ik ben uit het ziekenhuis ontslagen. Mijn longen zijn schoon. Mijn maag is schoon. En in mijn ingewanden, ze hebben verschillende scans gemaakt, kunnen ze het vergif niet meer terugvinden. En nu ga ik God dienen. Geweldig wonder van God. Zou God niet zo groot zijn om u te helpen in uw probleem? Waar je ook mee zit vandaag. Leg je probleem bij de troon van God. En de engelenlegers komen voor jou in beweging. Want hij zal niet toestaan, heeft de Bijbel gezegd, dat de duivel maar enige overwinning over jou zou behalen. Leg je nood bij God. En hij komt je te hulp. Hij is mij te hulp gekomen. Hij is Sandy te hulp gekomen. En vele anderen tijdens onze reis hebben de herstellende kracht van God ervaren. Waarom? Omdat ze hun probleem bij God neerleggen. Omdat er verwachting in hun hart is. Als ze iets met God, met de hemel delen, dat hij in actie komt. En God kwam in actie. Vele mensen hebben herstel van hun leven ontvangen. Als jij wil herstel ontvangen vanmorgen, leg je probleem bij God. Zullen we onze ogen sluiten en samen bidden? Vader, dank u wel voor uw woord deze morgen. Heer, dat wij ten alle tijden, waar we ook doorheen gaan, al is de druk van een probleem of een zorg nog zo groot, Het woord van vanmorgen, als wij ons probleem en die druk in ons leven bij uw troon neerleggen, met heel ons hart, en het daar ook laten dat u met uw engelenlegers in beweging zult komen om ons tegemoet te treden, om die vijandelijke machten te verslaan, om ons te helpen om ons probleem op te lossen. Dank u wel voor een profetisch geluid over deze aarde. Dat u nog steeds bij machten bent om elke macht van de vijand te verslaan. Dat u nog steeds dezelfde God bent om uw kinderen die te neergedrukt worden door ziekte, door zorg of door een probleem, op te richten en op hun benen te zetten. Heer, laat de kracht van God hier werken deze morgen. Om mensen te herstellen. Om mensen aan te raken. Om mensen vrij te maken van welk juk dan ook. Want u bent gekomen om ons volkomen vrij te maken. Wij bidden ook voor hen van de gemeente die ziek zijn. Toevallig hoorde ik net van tante Aal, ik wil voor haar bidden, Heer. Deze vrouw van geloof, deze vrouw van gebed, wilt u haar gedenken? Wilt u bij haar zijn? Wilt u haar aanraken? Wilt u haar bemoedigen? En ook andere mensen van de gemeente misschien die ziek zijn of die niet kunnen komen. Heer, we gedenken hen in onze gebeden. En bidden u dat de kracht van God hen zal aanraken. Als jij hier zit, je bent misschien lichamelijk gezond, maar je hebt gewoon een ander groot probleem waar je niet doorheen komt. Dan bid ik dat de kracht van God, dat zijn aanwezigheid, zijn herstellende kracht jouw leven zal aanraken. En jou bij de hand zal nemen om je problemen op te lossen. Vader, dank u wel dat u het zult doen. Dat u bij machten bent. Om de duisternis te verbreken. Daarvoor bent u ook naar de aarde gekomen. U zegt, ik kwam naar de aarde. Om de macht van de duisternis te verbreken. En dat wil u ook vanmorgen doen. Over onze levens. Over onze problemen. Opdat de vijand verslagen zal worden. Uitgeschakeld, niet meer in staat om ons aan te vallen, omdat wij opgericht zijn door u en aangeraakt en vol zijn van de heerlijkheid van God. En daarom bid ik u, Heer, bedouw ons met uw Heilige Geest, met vreugde, met blijdschap, met inzicht om u te dienen met heel ons hart, zodat u door ons leven heen tot uw doel zult komen en Schagen en omgeving zal weten dat er een levende God is. We prijzen u voor wie u bent. U bent de rots onder onze voeten die nimmer wankelt en nimmer wijkt. We mogen ons vanmorgen aan u, aan de levende God vastklemmen. En dat willen wij doen. En zo verder de komende week ingaan. Wetende dat u voor ons uittrekt om vijanden te verslaan en overwinningen te behalen. Wij prijzen u daarvoor in de naam van Jezus. En in ieder zegt, amen, amen. We zingen een lied. Heb jij er wel een? Een boek vol, zou ik zeggen. We gaan zo na dit lied ook de dienst afsluiten. Is mij gevraagd om, tenminste, dat was altijd de bedoeling. Is dat nog steeds zo? Oké. Als mensen daarna nog gebed nodig hebben, dan ben je van harte welkom om een stapje naar voren te doen. Kom dan gewoon rustig naar beneden, zodat we met je kunnen praten of voor je kunnen bidden. Ja? Laten we enthousiast en staande ons laatste lied met elkaar zingen.